Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Dronk om socialer te zijn, maar ik eindigde met een angststoornis. Ja. Dronk om wat... Nou, om wat meer graag gezien te worden in de cafés. Iemand die ook wel wat te vertellen heeft. En ik eindigde als een of andere stadsgek in de binnenstad van Groningen.
De meeste mensen met verslaving zitten niet in de kliniek. Nee. En niet omdat ze dom zijn of het ook niet willen zien. Maar je hebt het gewoon zelf niet door.
Ik zat 's nachts op de bank in een bovenwoninkje te gebruiken met het licht uit. Want dan wist ik dat het veilig was.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en heel fijn dat je kijkt en luistert. Vandaag is mijn gast Meino de Vries. We kennen elkaar al jaren, maar vandaag is hij dan ook echt hier. En we gaan het hebben over een aantal hele interessante dingen, want Meino heeft ook een uitgesproken mening als het gaat over verslaving en herstel. Superbelangrijk vind ik. Hij heeft het grootste opleidingsinstituut voor verslavingskunde. Kan je daar iets kort over vertellen?
Ja, zeker. Wij geven bij Elsden training, geven bijscholing in de verslavingskunde. Met name de abstinentiegerichte verslavingskunde. Reguliere bijscholing voor uitvoerend professionals. Maar ook ervaringsdeskundigen die het vak in willen. Die helpen we ook op weg. Door in ieder geval kennis laten te maken met de inhoud... Hoe je effectief en vanuit verbinding kan begeleiden.
Ja, nou, en dat is enorm belangrijk. Want jij en ik weten dat verslaving is nog zoveel onbegrip Zeker. Over. En ik zeg altijd, verslaving wordt onderschat, maar herstel ervan helemaal. Mm-hmm. Daar gaan we het over hebben. Maar, Meino, je hebt natuurlijk zelf ook een verslavingsgeschiedenis. Ja. Want je gaat dit niet ook waarschijnlijk zomaar doen.
Nee.
En als we teruggaan naar jouw geschiedenis, naar jouw verhaal... Welk punt in je leven, hoe zag jouw leven eruit toen jij dacht van hey, ik moet echt hulp gaan vragen?
Dat is een goeie, meteen een hele heftige rock bottom, zoals ik het later heb ervaren. Mijn rock bottom was het moment dat ik erachter kwam dat ik niets meer had. Dat ik niets meer had op het gebied van emoties. Ik had ook geen huis meer, ik had geen omgangsregeling meer.
Met je kinderen?
Nee. Geen omgangsregeling meer met de kinderen. Geen rijbewijs, ook geen auto, geen relatie. En uiteindelijk keek ik in de spiegel. Ik denk, ja, die ben ik ook kwijt.
Jezelf?
Mezelf. Een hele heftige periode waarin overleven door te blijven gebruiken. Het idee was om daarbij weg te vluchten eigenlijk.
Ja.
Toen ook dat niet meer werkte, dacht ik, ja... Onder deze rock bottom zit er waarschijnlijk nog één. En die wordt nog heftiger. Toen heb ik hulp gezocht en gevonden.
Wel heftig, hè? Dat jij bent dus ook wel echt iemand die alles is kwijtgeraakt. Want zoals ik je ken, een hele nette, welbespraakte, intelligente...
Dat is wederzijds. Jij bent iets bekender, maar ik heb van jou ook zoiets. Wat heb je gedaan?
Ja, weet je wel. En we zijn natuurlijk gewoon mensen. Ja. Maar het is soms, zoals het er nu bij zit, ook weer moeilijk terugdenken van hoe we er toen bij zaten. Maar het was wel zo. Want jij was, als ik zover ik het van jou weet... Jij was niet het stigma of het typische idee van de verslaafde onder de brug. Want je werkt in consultancy. Ja. Liep dat goed? Had je een succesvol bedrijf?
Ja, ik heb een carrière in de consultancy en in de horeca. In de brouwerijwereld. En dat is een wereld die heel uitdagend is. En voor iemand die verslavingsgevoelig is, zoals ik, is dat ook de omgeving. En dat ligt niet aan de branche, dat ligt aan mij. Waarin verslaving zich heel sterk kan ontwikkelen, zonder dat het direct opvalt.
Ja, want iedereen drinkt, lijkt me, daar drinkt daar.
Wat was jouw drug of choice?
Mijn drug of choice was... ik ben nooit zo van alcohol geweest. Ja. Ik heb wel gedronken en het deed wel wat. Maar bij mij ging het toch heel snel naar drugs toe. En dat was... de eerste keer dat ik eigenlijk echt gebruikte... was dat wiet met heroïne. Zonder dat ik het wist. Ik dacht dat dat coke was.
Ja.
En dus dat werd al mijn basispakket was wiet met heroïne. En later kwam daar coke en crack bij.
Kun je nagaan dat je dat 's ochtends om 11 uur van je werkgever krijgt? Die zegt, we hebben hier een nieuwe soort. Zullen we die samen even gaan uitproberen?
Ja.
Dat was het voor mij. Ik ben begonnen met alcohol. Al op een vrij jonge leeftijd. Maar toen ik bij een brouwerij ging werken, ja, valt het niet op. En dit was al in de tijd. Tegenwoordig is het wat beter gereguleerd. Mm-hmm. Maar dit was in de tijd dat we overdag gewoon dronken. Dus kun je nagaan dat je drug of choice, op het moment dat je je even slecht voelt, dat die altijd voorhanden is. En dat het nog gewaardeerd wordt door je werkgever ook, als je dat overdag gebruikt, in bijzijn van anderen.
Ja, bizar. En dan valt het natuurlijk helemaal niet op.
Nee.
Want dan ben je een van de mensen die daar ook in leeft, in gebruikt en in zit. Het is ook nog je werk, het hoort erbij. En waarschijnlijk, dat neem ik dan nu even aan, zijn natuurlijk ook heel veel mensen die in die branche werken, die toch geen alcoholist zijn, want dat kan natuurlijk ook.
Absoluut, die wel maat kunnen houden, die wel controle kunnen houden over hoeveelheden, dagstructuur, hun eigen leven.
Ja.
Bij mij bleek al vrij snel dat ik dat niet kon. En dan gaat het hard. Maar voordat het echt naar buiten komt, voordat het echt bekend wordt, ook aan mezelf. Ik leefde ook in een ontkenning die onbewust was. Ik wist niet dat ik het niet wist. Als ik weer eens niet op een vergadering kwam opdagen, of dat ik na een beurs, de Horecava in Amsterdam.
Ja.
Prachtig hotel. Ik weet nog waar het is, ergens in de Jan Luikenstraat. Dat wij op donderdag gingen uitchecken om terug te gaan naar huis. En dat ik daar tot zondag moest blijven. Bijboeken met een creditcard vanuit mijn bed en de telefoon. Omdat ik niet in staat was om vanaf daar naar het station te lopen.
Wauw.
Door mijn ontwenning.
Ontwenning van alcohol.
Ja.
Ja.
Ja, dat zijn hele eenzame momenten. Maar goed, die hebben mij nooit in die periode genoodzaakt om hulp te gaan zoeken.
Ja.
Of nou, oké.
Ja, en dat is, ik denk dat we gelijk ook wel dan het fenomeen van verslaving. Want wij praten erover, ik denk erover. En de media zijn allemaal speculaties en hoe het nou allemaal verder moet. Maar dat is toch een fenomeen. En dat zou je toch met geen één andere, als je het woord ziekte wil gebruiken, aandoening of stoornis hebben, dat je zoveel last hebt van iets, zoals jij net beschrijft, en toch dat lampje niet gaat branden van, ik moet naar een dokter of ik moet hier wat aan doen.
Nee, absoluut niet. Sterker nog, ik kom uit een familie waarin alcoholisme welig heeft getierd. Van vaderskant zijn daar weinig mensen over. Zijn allemaal overleden door alcoholisme.
Wow.
En psychische problemen veel in de familie aan de moederskant.
Mm.
En ik heb me nog nooit afgevraagd, zou het werken bij een brouwerij, en daarvoor had ik een horecabedrijf, zou dat nou een risico voor mij zijn? Ja. Moet ik dit wel gaan doen? René, ik heb daar nog nooit één seconde over nagedacht, dat ik dacht van, nou, misschien moet ik eens een beetje gaan oppassen. Misschien is dat ook wel verslaving. De verdoving, de passieve ontkenning die er al in zit.
Mm.
Dat ik denk, ja, maar dat overkomt mij niet. Zo ben ik niet.
Ja.
Ik zal nooit 's ochtends opstaan en als eerste alcohol drinken. Tot het moment dat het wel noodzakelijk was.
Ja.
Ik weet dat moment nog.
Ja.
Ja.
Ja, maar ik denk dat je zo de spijker op zijn kop slaat. Want dit is het probleem als het gaat om mensen die hulp willen zoeken voor een verslaving. Zoals jij ook, en ik las het in een van jouw blogs. Maar zo is het natuurlijk ook. De meeste mensen met een verslaving zitten niet in de kliniek.
Nee.
En niet omdat ze dom zijn of het ook niet willen zien, maar je hebt het gewoon zelf niet door.
Nee.
Heel veel mensen herkennen het niet, erkennen het niet, zien het niet. Terwijl het eigenlijk voor je neus letterlijk staat elke dag, zie je het toch niet.
Nee, je bent een vis in een kom met water die niet weet dat hij in het water leeft.
Ja.
Maar zonder dat ga je dood.
Ja.
Zo voelt het.
Ja, zo voelt het. Ja. En je zegt, jouw gezin, daar was, en heb je het over, je vader was alcoholist.
Ja.
Maar hoe was dat voor jou als jongetje toen je opgroeide?
Lastig. Ik heb gelukkig wel alleen maar goede herinneringen aan mijn vader. Mm. Maar die stoppen ergens bij mijn 11e, 12e jaar. Het werd op de basisschool werd het bekend dat hij, mijn basisschoolleeftijd, dat hij alcoholist was. Dat hij dus te veel dronk. Mm. Maar goed, ja, wat weet een kind van 8 wat alcohol is. Dat verergerde vrij snel. Hij kreeg een syndroom van Korsakoff. En hij is daar uiteindelijk ook aan overleden.
Mm.
Dus mijn moeder stond voor de zorg voor mij en mijn zusje. Zij kampte met psychische problemen. En stond daar alleen voor. Op haar manier heeft zij ook haar best gedaan om dat toch dan zo goed mogelijk te doen. En uiteindelijk is mijn vader ook overleden, dus aan de gevolgen van zijn alcoholisme.
Ja, en er was niet, ik begrijp, als je jongetje van 8 bent of later, is er wel eens bij jou of bij je moeder of andere familieleden gezegd van, hey pap, kappen ermee, het echt een probleem, confrontaties?
Nee. En nu je het zegt, is het echt, is dat, waarom ben ik daar nooit op gekomen?
Ja, het is heel gek. Ja,
als maar, je midden in de chaos zit, dan weet je niet wat chaos is. En ja. Dit was ook in mijn jeugd. Ik bedoel, het begint al heel vroeg. Uiteindelijk, gelukkig alleen maar goede herinneringen. Maar het is een heel triest verhaal hoe deze man aan zijn eind is gekomen natuurlijk.
Kon je wel verbinding echt met je vader voelen? Dus, ja, dat wel.
Ja, maar de momenten waren er niet veel. Belangrijk om te vermelden dat mijn ouders gescheiden zijn in 1970. En ik ben in 1969 geboren.
Ja,
dus
okay.
Ik heb hem nooit thuis meegemaakt. Maar de herinneringen die ik heb aan weekenden en vakanties, die zijn bijzonder waardevol.
Ja.
En hoe ouder ik word, hoe verder ik in herstel kom, hoe meer ik er ook achter kom dat ik op hem lijk.
Dat is een bekend verhaal.
Ja,
ook natuurlijk het stuk van, als ik over mezelf praat. Ja. Mijn vader was een hele getraumatiseerde man. Ook wel echt een moeilijke man. En niet een fijne man, maar ergens ook weer een hele lieve man. En ik had me heilig voorgenomen dat ik vooral op zijn eigenschappen niet wilde lijken. Ja. Korter de bocht, dominant, zeuren. Niet prettig gedrag laten zien. Maar later kwam ik er toch achter dat dat toch niet helemaal gelukt was.
En toen?
Nou ja, en toen kwam ik mijn vrouw tegen die mij daar wel op wees. En ik zelf ook in herstel. In herstel gaat niet over stoppen met de drugs en alcohol en alle andere dingen. Maar echt naar mezelf kijken wat er allemaal zit aan gedrag en patronen. Ben ik dat wel echt tegengekomen.
Ja.
En dat is soms lastig, want ik wilde helemaal niet op hem lijken. Maar ja, wat jij zegt, volgens mij ontkom je daar toch niet aan.
Nee, maar ook met mooie dingen. Het mag misschien raar klinken, maar zo goed heb ik hem helemaal niet gekend. Ik bedoel, ik ben jong, er waren niet veel contactmomenten. En er zijn zelfs momenten geweest dat hij bij mijn oma in Friesland was, bij mijn beppe. Dan zat hij in de tuin en dan liep ik hem voorbij en ik ging naar binnen. En ik wist niet eens dat het mijn vader was, want dan had ik hem even niet gezien. En dan was hij weer wat veranderd. Dus een hele hechte band. Hij was liefdevol en dat is het belangrijkste. En dat wil ik ook heel graag koesteren.
Ja.
En dat ik op hem leek, of dat ik op hem lijk. Ja, ik ben op mijn 38ste in kliniek ingegaan.
Ja.
Hij is ook op zijn 38ste in kliniek ingegaan.
Op wel voor zijn alcoholverslaving? Of
Een beschermd wonen, semi-verpleeghuis, waarin hij uiteindelijk 25 jaar later is overleden.
Mm.
Dus we zijn allebei op ons 38ste in kliniek ingegaan. Ik ben erin uitgekomen en hij is erin gebleven.
Tja.
Ja.
Bizar, ja.
Met de afloop die je niemand toewenst. Want,
nee.
Maar we lijken veel op elkaar. Ik vond een dagboekje van hem en heel bijzonder. Dit was een man die werkte met zijn handen. Die werkte in tuinen en die groef gaten en die stopte de bomen in en die stampte ze aan. Dat is wat ik van hem weet en ik knipte heggen. Maar 's nachts was hij wakker vaak.
Mm.
Dat herken ik van mijn actieve gebruikersperiode.
Oké. Okay.
De nacht was mijn vijand en de nacht was mijn vriend.
Mm.
De nacht was mijn vijand, want daarin werden mijn angsten sterker. Maar de nacht was ook mijn vriend, want iedereen die boos op je is, die slaapt.
Ja.
Dus ik gebruikte vaak 's nachts in mijn eentje, dan ook nog met de lichten uit. Dus de duisternis was veilig voor mij. Ik heb nachten zitten gebruiken en hij was nachten wakker. Dan wel 20 jaar daarvoor, maar 25 jaar of langer. Maar het bijzondere was is dat hij dus in zijn dagboekje schreef dat hij hoe mooi de wereld zou zijn als alles vredig was en niemand ruzie met elkaar maakte. Ja, dat is heel bijzonder. Dat raakte me enorm toen ik dat dagboekje later teruggevonden heb.
Eigenlijk
van
heel
hem.
Lief ook. Ja.
Heel lief, maar ook volledig in zijn eigen wereld. Uit verbinding met alles en iedereen om hem heen. En dat was ik ook. Ik zat 's nachts op de bank ergens in Groningen in de binnenstad in een bovenwoninkje te gebruiken met het licht uit. Want dan wist ik dat het veilig was.
Ja.
En de volgende dag in de hevige ontwenning Slaan de angsten toe bij mij. Die sloegen toe. En ik dacht van ja, wat moet ik nou? Ja, gebruiken om de dag door te komen. Ja. In de hoop dat de nacht zich weer aandient.
Ja, nou, dit herken ik wel. Ja? Maar het is al toppunt van eenzaamheid. Hè? Ja. Zoals je het ook beschrijft. En ik vind ook wel nog een element dat je dan, nou, wel bizar dat je zegt met het licht uit drinken. Ja. Was het dan bij jou? Hè?
Ja, het begon met alcohol. Daarna kwam de benzodiazepine.
Oké. Okay. Ja.
En daarna was de ecstasy. De crack. Die kwam al vrij snel. Iemand had het voorgedaan op een feestje, hoe dat moest. En ik was onder invloed. Dan waren mijn drempels niet zo hoog. Om bepaalde acties te ondergaan. En toen dacht ik nog van, nou, als je dat rookt, dan... Ik had vroeger wiet gerookt.
Ja.
En als je dat rookt, dan komt er in ieder geval geen rotzooi in je neus. En later kwam ik erachter dat het crack was.
Ja.
En ik was... na 2 keer was het klaar. Ja. Toen was ik verslaafd, ja. Ook daaraan.
Ja, maar ja. Dat is verschrikkelijk verslavend. Ja. Ja, ik ken het zelf ook. Ja, jeetje, maar ik vind het bijzonder ook hoe je beschrijft. Maar ja, je vader en aan de ene kant dat hele lieve en dat je erop lijkt. En, zo voel ik je ook en zo herken ik je ook. Maar ook dat hele stuk eenzaamheid en afzondering in je verslaving.
De absolute eenzaamheid die en het niet in verbinding zijn. Ergens niet bij horen.
Ja.
Ik voel dat nog wel eens, maar...
Ken ik.
Ik ga er anders mee om.
Ja, en er zijn natuurlijk heel veel mensen die dit ook hebben. En inderdaad middelen nodig hebben om die verbinding te kunnen aangaan.
Ja.
En ik hoor ook vaak mensen zeggen van... pas als iemand een paar drankjes of wat dan ook op heeft... dan kan je een gesprek met hem voeren. En, maar jij was niet de type die dan in de kroeg wel met mensen gezellig ging praten?
Oh ja, zeer zeker. Ook wel. Ja. Ik had juist behoefte aan contact. En ik dronk ook om socialer te zijn. Maar dat geeft voor mij, en natuurlijk met terugwerkende kracht weten we alles. Het geeft voor mij de tegenstelling van verslaving aan. Ik dronk om socialer te zijn, maar ik eindigde met een angststoornis.
Ja.
Ik dronk om om wat meer graag gezien te worden in de cafés. Iemand die ook wel wat te vertellen heeft. En ik eindigde als een of ander dorpsgek of stadsgek in de binnenstad van Groningen. Er moeten echt mensen zijn geweest die hebben gedacht van wacht eens even. Toen ik hier studeerde, toen liep die gast hier al rond. Nou ben ik 15 jaar verder. Die gast loopt hier nog steeds rond. Die zit nog steeds aan de bar.
Ja.
Dat was ik.
Ja, ja, dat je blijft dan echt hangen. Hè? Dat is natuurlijk ook wat verslaving doet. Het zet je stil, soort van in de tijd.
Ja.
Maar ik herken ook heel erg het stukje dat je zegt van... de nacht was mijn vriend, hè, tussen aanhalingstekens.
Ja.
Maar de dag, dat weet ik ook wel, dan in de zomer... dan begint dat zo, die vogeltjes waar ik een hekel aan had. Nu vind ik het geweldig. Maar dan, dat is ook wel van de realiteit kicks in of zo. Ik moet weer zaken onder ogen komen, het leven onder ogen komen... verantwoordelijkheden, dingen doen. Nou, gewoon doodbang daarvoor.
Ja. Waarin de stress weer komt van... er zijn weer mensen die iets van je moeten, die iets van je willen.
Ja, moet dingen aangaan.
Angst voor de angst. Op een gegeven moment is het vogeltje natuurlijk. En de eerste zonnestraal is voldoende om jou te triggeren. Om je angst en je paniek weer te voelen. En dat weer te gaan dempen.
Ja.
Dat was bij mij in ieder geval.
Mm-hmm.
Zolang ik verdoofde was er geen probleem. Maar de shit die begon pas op als het was uitgewerkt.
Ja. Nou ja, het is super herkenbaar. Ja. En hoe lang heeft jou, als ik vragen mag, jouw verslavingsperiode geduurd?
Als ik kijk vanaf het moment dat... gebruik eigenlijk medicatief was, zeg ik het wel eens. Niet om voor de lekker en de gezelligheid, maar gewoon voor de noodzaak. Denk ik dat zo'n 22 jaar heeft geduurd.
Ja, dat is toch wel een hele tijd, hè?
Ja.
Ja.
En in die tijd wel een carrière opgebouwd. Een leuke vrouw getroffen, prachtige kinderen gekregen.
Ja.
Maar het moeten voldoen aan andermans... het denken te moeten voldoen aan andermans verwachtingspatronen... je best doen om ergens bij te horen, maar een heel diep gevoel te hebben van ik hoor toch nergens bij. Dat heeft lang geduurd.
Ja, dat begrijp ik. En was, als ik vragen mag, de vrouw waar je nu mee bent, was dat ook de vrouw die toen mee was?
Nee.
Nee, oké. Okay, nee. Dus je hebt je huidige vrouw in herstel leren kennen?
In herstel,
ja.
Ja, ik heb mijn huidige vrouw in herstel leren kennen. En ik heb mijn de moeder van mijn kinderen, waar ik...
Ja.
Ook meegetrouwd ben geweest. Die heb ik leren kennen eind jaren 90. Ja. En alles ging heel snel. Het was een tijd van veel uit eten. Veel in cafés hangen. Iedere dag bijna afsluiten in een café. Op het moment dat we elkaar zagen in het begin. Dus dat was al vrij snel regelmaat. En Maar het is een regelmaat die ik niet aankom.
Nee.
Ik kan dat niet. Als ik een gezellig een wijntje drink en ik ben een ons... Ik was een enorme liefhebber van goede wijnen.
Ja.
Alleen als ik een goed glas wijn drink, dan neemt hij al zijn vrienden mee. En dat zijn dat is de rest van de fles. En dat zijn hele rare ideeën. En misschien ook wel fantasieën dat de avond nog lang niet voorbij mag zijn. Dat het allemaal nog veel mooier moet worden. En ja. Dan komen er ook andere dingen bij. En dan komt er ook drugs bij.
Ja. Ik vind eigenlijk nu, als ik zo zit te denken en... zoals we weten, hoe het werkt in het brein, vind ik eigenlijk dat je dat nu al beschrijft. Hè? Ja. Van het begin, want we gebruiken of we drinken of we gamen of we gokken of wat het ook is voor het effect, voor het gevoel wat het teweeg brengt.
Omdat het lekker is.
Ja, nee, en nou ja, dat zeg je, hè? Maar heel veel mensen, ik vraag wel eens aan mensen, en vroeger werd het wel eens aan mij gevraagd, ik kon geen antwoord geven. Dus iemand zei, maar waarom gebruik je nou? Want je leven gaat eigenlijk naar de verdoemenis en toch doe je het. Ja, en soms zeggen mensen dan ook, ja, maar het is gewoon lekker, hè? Maar ja, het is heel kort eigenlijk lekker. En daarna blijf je dat moment allemaal weer herhalen. Je zegt, er komen meer middelen bij, meer wijn, om toch maar steeds dat gevoel. Want hoe, als jij beschrijft, wat is verslaving? Wat zeg jij daarop? Wat is verslaving?
Gebrek aan verbinding. Het gebrek aan verbinding en een manier zoeken om met het leven om te gaan. En voor de een is dat drugs en de ander is dat alcohol. Op andere dwangmatige gedragingen, gokken, seks. Dat kan van alles zijn. En op het moment dat daardoor geen terugkeer mogelijk is... en eigenlijk een proces wat progressief is, wat alleen maar erger wordt. Dat ondanks al die negatieve consequenties... stukjes van de film kwijt zijn, niet meer weten wat je gedaan hebt... aangesproken worden op gedrag, financiële problemen... stress, paniek, angst, zorgen, depressie, vrienden kwijtraken, banen kwijtraken. Er zitten alleen maar negatieve gevolgen aan.
En toch dan, gaan we ermee door.
Tuurlijk, sterker nog, ik weet hoe ik daarmee af moet rekenen.
Ja.
Gebruik. En ik had daar laatst nog met iemand over een heel interessant gesprek over het beloningscentrum in het brein.
Ja.
En het was een klinisch psycholoog. En toen gaf ik ook aan, zullen we dat beloningscentrum... Ze gaan omdopen naar het verdovingscentrum voor ons. Want voor iemand met een verslaving wordt het een verdovingscentrum. Lucht het op of geniet je van gebruik als verslaafde... of laat het je even de pijn niet voelen.
Ja, precies. Ja, dat is toch eigenlijk wat het is. Ja, ik vind het wel een mooie van het beloningscentrum. Want ja, hoezo word je beloond? Eigenlijk is dat... Het is echt verdoving.
Het is verdoving.
Het is toch verdoving van alles wat we moeilijk vinden in het leven. Omdat niet precies wat jij zegt in die nacht... De duisternis, wegstoppen, wegvluchten, isoleren. Ik was ook zo'n alleen gebruiker. Natuurlijk ook mensen die dat met elkaar doen. Ja. Maar dat is eigenlijk allemaal hetzelfde.
Ja.
Dan zit je met elkaar alleen.
Alleen te gebruiken. Alleen. En hoe langer je gebruikt, hoe meer bijzonder het gezelschap wordt, heb ik gemerkt.
Ja, aan het eind, kan je wel zeggen, ja.
Aan het eind van mijn gebruik gebruikte ik wel eens met anderen. Maar die mensen die... hield een hele andere levensstijl op na dan dat ik, dan ik ooit heb gedaan, dacht ik. Terwijl ik naast ze zat te gebruiken. Ergens in een achterstandswijk op een betonnen vloer zonder vloerbedekking.
Ja, triest. Ja, maar ik dacht de gradaties, hè, het trappetje af van...
Ja.
Nog verder je leven kwijtraken. Ja. Nou ja, ik ben wel een van die mensen geweest waar je misschien mee had zitten... gebruiken toen.
Ja. Ja. Kwam je wel eens in Groningen? Want
ik
ging nooit naar het westen.
Nee, ik ging al in Amsterdam en in de buurt van Amsterdam. Maar goed, nou ja, dat is eigenlijk wel, zoals ik het zie, zoals het voor de meeste mensen is, zo niet voor iedereen. En er zijn natuurlijk wel verschillen en gradaties in, maar toch. Maar dan herstel, hè? Wat?
Ja.
Want dat is eigenlijk veel verslavingsverhalen zijn toch min of meer hetzelfde, dat trappetje af naar de nog verdere ellende. Maar dan kom je in herstel, nou, je hebt ergens hulp gezocht.
Ja.
En wat ontdekte jij nou, wat je bijvoorbeeld nog niet wist over jezelf of over verslaving? Wat houdt herstel in voor jou?
Heel veel eigenlijk. Herstel houdt in de eerste instantie verbinding met anderen en het leren van anderen in. In het begin van het aanvaarden van hulp vond ik er niks aan. Ik wist precies wat ik op dat moment wilde, maar ik wist niet wat ik nodig had. Wat ik wilde is mensen die aardig waren en die mijn zorgen, mijn stress, mijn paniek, mijn angst weg konden nemen. Maar ik had niemand nodig die, vond ik zelf, die mij confronteerde met mijn gedrag. Dat ik me isoleerde of dat ik mijn problemen externaliseerde. Of dat mensen zeiden van, goh joh, leuk wat je vertelt, maar wat houd je nou echt bezig? Want het komt niet heel geloofwaardig over. Mm. Want ik heb kantjes vol geschreven over de kliniek en waarom die kliniek niet deugde. En gelukkig ben ik enkele jaren later ben ik daar zelf behandelaar geworden in die kliniek.
Ja. Maar heb je wel wat voor moeten omdraaien, denk ik.
Alles, ja. Alles. Herstel is voor mij begonnen met het clean zijn. Het niet meer gebruiken. Het terugvinden van een dagstructuur. Een eetpatroon. Een slaappatroon.
Ja, gewoon de basics.
Basics, hulp vragen en emoties delen. De vier hele simpele... instrumenten die ervoor zorgen dat mijn dagstructuur, dat mijn zelfzorg beter gezegd, dat die op orde blijft. En vanaf daar ben ik na gaan denken over gezonde keuzes. Mm-hmm. Wat zijn nou gezonde keuzes? Op dit moment, waarom zitten we hier? Is dit goed voor mijn herstel? Mm-hmm. Waarom doen we dit? Wat zeg ik op dit moment? En is dat belangrijk? Is het goed voor mijn herstel? Dus continu mijn eigen motieven checken. Een proces van eerlijkheid aangaan. Waar ik steeds verder kom in een proces van eerlijkheid. In het omgaan met het leven zelf.
Ja. Maar wat me opvalt en wat je zegt. En wat ik zelf ook herken. Natuurlijk heel veel terug hoort. Is dat stuk waarin. En dat vind ik ook altijd toch een fenomeen. Hè? Want we noemen het. Want de een noemt het een hersenziekte. En de ander noemt het dit. Ja. En de ander noemt het een spirituele aandoening. Ja. Of tekortkoming. Maar dat stuk. En het is zo herkenbaar. Waarin jij dan in de kliniek zit. En een hele, bij wijze van spreken, hele kantjes gaat schrijven wat er niet klopt aan die kliniek.
Ik heb het nog.
Maar dit is zo typerend, hè? Dat die mindfuck eigenlijk. Ja. Want dat heeft, als mensen zeggen het is een hersenziekte, dan ik denk altijd, dat kan. Hè? Of ik geloof eigenlijk wel dat het een hersenziekte wordt door langdurig te gebruiken, wordt het ook een hersenziekte. Waarschijnlijk heb je er al aanleg voor. Maar dat stuk dat je gewoon denkt van... ja, maar jullie zijn gek en jullie doen het hier niet goed. Dat heeft volgens mij niks met een hersenziekte te maken. Maar met een geestelijk of een ego-mind die gewoon daar niet naar wil kijken.
Je wilt je verdedigen. Je wilt niet weg bij gezonde suggesties en gezonde opmerkingen. En mensen die het goed met je voor hebben. Die zeggen van wacht eens even vriend, ga eens naar jezelf kijken. Ja. Dat is het laatste wat iemand toch wil. Dat is het laatste wat ik zat bij mezelf. Het laatste wat ik wilde is dat ik naar mezelf moest kijken.
Ja. Maar waarom is dat nou zo moeilijk? Waarom vinden wij dat nou zo moeilijk?
Ik denk dat voor mensen met een verslaving, en als ik bij mezelf incheck, is dat ook zo. Dat het verschrikkelijk is om je nederlaag te herkennen. Terwijl overleven het laatste instinct is. Mm. Wanneer je zegt, ik kan het niet meer. Ik hoef het niet meer. En ik stel me open voor hulp. Ik kan het niet. Ik kan het niet alleen.
Ja.
Dat is dat haaks op datgene wat menigeen voelt. Ja, maar wacht even. Ik heb dit nog. Ik kan dat nog.
Precies.
Ja. Gaan ze zich vasthouden aan rare gedraging als externaliseren. Het ligt niet in mij. Het ligt aan jou. Weet je wat ik nog heb? Ik heb dit nog. Ik heb dat nog.
Maar het is toch. Ja, voor mij is dat dan. En ik kom echt vanuit die spirituele hoek ook. Ja. Wel, is toch het. Het ego, die zich gewoon niet wil overgeven eraan en alles wil doen om in stand te blijven. Want inderdaad, als je moet zeggen, ik kan het niet, het lukt me niet, zeg maar wat ik moet doen, want eigenlijk...
Is eigenlijk ook valse trots.
Ja, de valse druk.
Ja, waarvan ik dan... ego en valse trots is in tijdens behandeling misschien wat laatste wat weggaat. En bij thuis komt het eerste wat weer terugkomt.
Ja, dat heb je mooi gezegd. Ja. Ja, want dat is zo. Dat weet ik ook nog wel. Zelfs toen ik een paar weken in de kliniek zat, toen belde ik ook mijn vrouw op en mijn moeder. Na 30 jaar verslaving. Ja. Mijn moeder heeft 30 jaar met me meegemaakt. Mijn vrouw maar 1,5 jaar, gelukkig. Toen trok zij de grens. Maar toen zei ik ook van, ik heb het gedaan en het is gelukt en het is klaar. En ik vind dat ze nu maar dit... En ik had nog een heel eisenlijstje eigenlijk van... gelukkig gaven ze me veel tegengas.
Mm-hmm.
Maar dat is
een
toch...
eisenlijstje.
Ja, ik vond dat ik wel klaar was. Ik kon wel naar huis komen.
Ja,
ze moesten me nou maar vertrouwen. Ja. En ik heb het nou toch goed gedaan.
Ja.
En als er iets werd gezegd over mij, over vertrouwen of zo, dan voelde ik me gekwetst en gekrenkt. En wat jij zegt, het eerste wat terugkomt, is eigenlijk ook wel je ego.
Ja. Ja, weet je wel wat ik allemaal geïnvesteerd heb in mezelf? Weet je wat ik heb mee moeten maken in die paar weken behandeling ten opzichte van, weet je wat een ander tientallen jaren met jou heeft mee moeten maken?
Precies, ja. Ja. Nou ja, en denk ik ook altijd in het geval van mijn moeder. Ik was, nou ja, altijd, maar grotendeels onder invloed of bezig om invloed te raken. Maar zij heeft alles nuchter ervaren.
Ja.
Dat is toch wel heftig, ja.
Ja, en soms zelfs langer hoop gehouden dan jij.
Ja, nou zeker. Ja, ik was al vooral hopeloos, al vrij snel. Ja. Hey, en herstel is natuurlijk... Hoe lang ben je nu in herstel, Meino?
In herstel, in januari heb ik mijn 16 jaar gevierd. Dus ik ga nu de 17 in.
Ja, fantastisch.
Ja.
En zie je nog van dat daar echt grote verschillen in zitten? Want ik weet dat mensen zeggen het eerste jaar is moeilijk. Mm-hmm. En wat zijn er nog verschillende fases of periodes dat je denkt van nou daar is het echt makkelijker geworden of veranderd?
Ja, ik merk wel dat het in de jaren makkelijker is geworden. Mm. In ieder geval het onderhoud. Hè, wanneer herstel niet wordt onderhouden, is het net als fietsen. Als je stopt met trappen, dan gaat je fietsje om.
Ja.
En zo zie ik herstel ook.
Ja.
Een collega van mij die zegt altijd, het is een spier, die moet je trainen. En als je hem niet traint, wordt hij weer kleiner. Mm. Maar ik denk in mijn geval verdwijnt hij. Mijn herstel verdwijnt als ik dat niet onderhoud.
Ja, eens.
Wat ik wel... De belangrijkste ervaring die ik daarin heb is dat ik dacht dat het allemaal veel zwaarder zou zijn dan het daadwerkelijk is in herstel zijn. In herstel zijn is de juiste acties nemen, gezonde keuzes maken, naar anderen luisteren. Zelfreflectie voor mij, hulp vragen. Zelfs op het moment dat ik denk dat ik het zelf beter weet, is het juist het moment om nederig naar de ander toe te gaan en te vragen wat zij of hij daarvan vindt.
En wie zijn dat dan in jouw geval?
Mensen in mijn omgeving, collega's. Mensen die ik ken, mensen die in herstel zijn, maar ook mensen die niet in herstel zijn.
Je vrouw?
Ja, absoluut.
Ja, het is belangrijk.
Dat is een hele belangrijke spiegelgraadmeter.
Ja.
En
we blijven dat toch nodig hebben, want dat is toch, en ik herhaal dat vaak hier, maar ik dacht altijd van als ik anderhalf jaar in herstel ben, of clean ben, ik wist niet eens dat herstel eigenlijk bestond. Gewoon, ik dacht gewoon clean, dan dat is genoeg. Dan is dat klaar, het boek dicht, heb ik er nooit meer over. Maar dat is dus niet zo. Nee, dus
die clean zijn is voor mij het stoppen met een middel. Ja, het is ook binnen 12-stappenprogramma's is natuurlijk ook een veel gehoorde uitspraak. Clean, stoppen is niet het probleem, gestopt blijven is Maar goed, dan heb je het nog steeds over clean zijn.
Ja.
Stoppen en gestopt blijven vind ik clean zijn. Je leven echt de moeite waard maken door een programma van eerlijkheid aan te gaan. Zelfreflectie. De oprechte verbinding aangaan met anderen. En jezelf, nogmaals, jezelf onder ogen durven komen. Ja. Tekort kom ik durven toe te geven, te erkennen en... beseffen dat het je in je eentje niet lukt. Ja, dat geeft me juist rust. Dat is geen opgave. Dus in de eerste jaren dacht ik, het is best een opgave. Wat een programma. Dan moet ik naar al die meetings? Nou, dat hoeft helemaal niet. Als je twee keer anderhalf uur gaat en dat afzet tegen wat jij net zei, ik ben 24 uur per dag bezig geweest met gebruik. Ja, dan is het nog steeds niks. Maar alles waarvan je denkt dat het zwaar is, is iets wat je nog niet hebt meegemaakt. En op het moment dat je het hebt meegemaakt, dan praat ik voor mezelf. Op het moment dat ik meemaakte dat het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld programma is. Maar ga gewoon dingen doen en ga je niet in je kop halen. Waarom zou ik dat niet doen? Waarom helpt mij dit? Want dat weet je niet. Ga het gewoon maar doen.
Ja.
Zet het verstand maar uit. Gedrag aan. Ga het gewoon maar doen. Ga maar naar die meetings. Ik zeg dat vaak ook tegen cliënten. Die weten mij dan te vertellen na twee meetings. Ja, dat is niks voor mij.
Ja,
dat hoeft ook niet. Het hoeft ook niks voor jou te zijn. Dat vraag je ook niet af bij de tandarts. Het is dan ongezellig, het doet pijn, het kost geld. Daar gaan ze wel heen. Maar een meeting, dat moet ineens je beste vrienden zijn. Het moet een goede sfeer zijn, je moet je vertrouwd voelen. Nee, ga het maar eens doen. En als het niet voor jou werkt, dan stop je daarmee. Maar ga het eerst eens een jaar uitproberen.
Ja.
Ik heb nog nooit iemand teruggezien.
Nee, nou, mensen gaan stoppen inderdaad. Ik vind het een mooie vergelijking. Hè? Ik bedoel, tandarts of het ziekenhuis ga je ook niet van... nou, het is niks voor mij of ik vind het niet leuk.
Nee,
je moet er wat aan doen. Ik zeg altijd, het gaat niet vanzelf goed, maar het gaat wel vanzelf fout.
Ja.
Er vallen zoveel mensen terug omdat herstel waanzinnig onderschat wordt.
Ja.
En wat ik ook vaak hoor wat mensen doen is... die gaan dan het wel een tijd naar mythische of doen een tijd, weet ik veel. Doen er echt wat aan. En omdat het goed gaat, stoppen ze ermee.
Ja, dus, dat is net zoiets met de antidepressiva. Ja. Bij cliënten die zeggen, ik stop maar met die antidepressiva, want ik voel me al wat minder depressief. Ja, hoe denk je dat het komt?
Ja.
Wanneer, en dat geef ik anderen ook mee, wanneer je beseft dat onderhoud noodzakelijk is, dat besef waarin je, wanneer je daarover niet in discussie gaat,
ja,
dan heb je een heel mooi herstel voor je. Ja. Maar zodra ik de discussie met mezelf aanga, heb ik dit nog wel nodig?
Mm.
Ja, dan weet ik dat ik op een dag wakker word en denk van, dit gaan we niet meer doen. Ja. Dan weet ik ook dat ik op een dag wakker word en dat ik denk, hey, vogeltjes van jou die fluiten, het zonnetje schijnt.
Ja.
Ik geloof dat het wel een goed idee is om vandaag te gaan gebruiken. En dan kan ik mezelf niet meer terugpakken. Dan kan ik mezelf niet meer herpakken om daar een andere gedachte over te hebben. Omdat ik mijn onderhoud niet heb gepleegd.
Ja,
onderhoud is niet ingewikkeld.
Nee, onderhoud is niet ingewikkeld. Maar de onderhoud loslaten, dan gaat de boel vastroesten. Dan krijg je problemen. Ja.
Toch weer dat ego-ding, valse trots.
Ja.
Ik heb het niet nodig. Misschien heb ik het niet nodig. Zou het zo kunnen zijn dat ik die ruim 16 jaar echt voor niks naar die meetings ben geweest?
Nee.
Dat kan,
nee,
hè?
Nee, ja, nee, dat kan niet.
Dus dat ik al die jaren het misschien niet nodig heb gehad?
Ja.
Dit is een vraag die alleen een verslaafde zich kan stellen. En daarmee onderschrijf ik mijn eigen diagnose.
Ja.
Dat kan alleen een verslaafde. Dus tot mijn 38ste had ik echt een leven vol stress, angst, paniek. Ik heb me nog nooit ergens thuis gevoeld. Mm. Tot mijn 38ste. Na mijn 38ste wel. Maar ik wil dat zo uit elkaar gaan pulken dat ik denk dat die meetings daar niks mee te maken hebben. Mm. Het is een hele krankzinnige gedachte van iemand met een verslaving.
Ja, ja, nou ja, goed. Ik weet dat ik heb er gewoon een levensprogramma van gemaakt wat ik dagelijks doe eigenlijk. Wat ik ook fijn vind om te doen, hè, want dat is ook zo. Het is ook fijn. Het is fijn.
Mooi,
herstel moet niet zo van, met een zweep, je moet dit. Want dan wordt het ook wel van, ik moet sporten, ik moet dat. Nee, je moet het ook leuk vinden en fijn. En dat verschilt natuurlijk per dag. Maar ik vind het heel fijn om die dingen te doen. Ja. Omdat ik merk dat ik voel me blijer. Verbinding, dat is toch het gouden woord. Hè? Verbinding met mijn vrouw, met in eerste instantie met mezelf. Mm-hmm. En dan met alle mensen om me heen, mijn werk, collega's.
Mooi dat je dat zegt, want juist de positiviteit zorgt voor verandering en niet de pijn.
Nee.
Dat is iets wat ik nou, ze noemen het dan herstelverhalen. Ik noem het dan verslavingsverhalen. Dat ik wel de pijn hoor. Mm. En vanuit de psychiatrie leren we ook dat pijn zorgt. De lijdensdruk die zorgt voor de motivatie. Ik wil niet meer. Ik weet niet wat ik wel wil, maar dit moet echt stoppen. En dat is een prima eerste beweging.
Ja.
En als iemand zich dan overgeeft aan hulp, dan gaan we kijken naar wat geeft nou verandering. Maar hoop geeft verandering. Pijn niet.
Nee.
Pijn zorgt voor de motivatie. En de hoop zorgt voor de verandering. Dus als we die hoop niet hebben, dan gaan we ook niet veranderen. En wat ik merk in 16 jaar meetings, dat de hoop mij heel veel gebracht hebben. Het heet ook de kamers van hoop.
Ja.
Het heet niet de kamers van pijn.
Nee, en ook niet de kamers van zeuren en klagen.
Nee. En we zijn allemaal ziek.
Ja.
Die vind ik ook nog wel, dat ik denk van nou.
Ja.
Prima dat je het zegt, maar zullen we ook de andere kant dan even opgaan?
Ja. Ja, ik ben wel, met alle respecten, want ik ben echt een absolute fan, als je dat kan zeggen, van het 12-stappenprogramma. Maar ik zou toch wel graag willen dat we het ook wat een klein beetje een bewustwording of bewustzijn aanpassen. Want ik vind zelf, om te blijven zeggen, ik ben verslaafd, dan blijf je dus ook zeggen, ik ben eigenlijk ziek.
Ja.
En je bent sowieso nooit je verslaving.
Je hebt
een verslaving.
Ja.
Maar dat maakt toch al verschil. Ja. Als iemand zegt, ik heb een verslaving, dan blijft het precies hetzelfde.
Ja.
Maar dan ben jij niet je verslaving. Ik vind soms als mensen daar, weet ik veel, 10 jaar zitten. En René verslaafd, dan is het gelijk al een soort doodstraf heb ik mezelf gegeven.
Ja.
Nee, ik weet heel goed dat ik een verslaving heb. En die is ook bij mij na 13,5 jaar niet weg. Ik weet het. Ik wil het ook helemaal niet meer. Maar ik weet ook niet wanneer ik het wel zou willen. Nee. Want als Margrethe, mijn hele lieve vrouw, morgen zegt, nou, ik ga toch met de buurman of ik zie het niet meer zitten.
Mm-hmm.
En er gebeuren allerlei dingen. Dan moet ik maar kijken of ik dan nog steeds niet meer wil.
Ja, en als je dan wel wil en je zou het doen, wordt het dan beter?
Nee, natuurlijk niet. Maar dat is dan wel van, ik heb een verslaving die nu op een heel, ik weet niet, moet je zeggen op een laag pitje of ergens nog in mij zit. Ik weet dat het geen oplossing is, maar ja, je weet het zelf. Ik heb mensen gezien en jij denk absoluut. Ik ook, die gewoon 15 jaar geweldig programma, die het hele boek van voor en naar achter kennen en toch terugvallen omdat, whatever reason. Maar
het is belangrijk. Waarom?
Ja.
Het terugvallen is een terugkeer naar gebruik, wat uiteindelijk een bewuste keuze is. Een bewuste keuze die te maken heeft met een programma van eerlijkheid.
Ja.
Heb je hulp gevraagd? Heb je emoties gedeeld? Heb je aan je programma gewerkt? Ben je eerlijk tegen jezelf geweest?
Ja.
En daarin zijn we allemaal mensen. En daarin kunnen we allemaal slips maken. En misschien wel verkeerde afslagen nemen. Maar uiteindelijk, zolang je in contact blijft met mensen die snappen waar dit over gaat. Er zijn ook mensen die niet snappen waar het over gaat, maar die er wel voor je zijn.
Ja. Nou ja, nee, ik denk ook de alle heftige dingen die iemand meemaakt in zijn leven. En dat kan van alles zijn, want we maken zomaar van alles en nog wat mee. Dat het dan de hopeloosheid of de gevoelens van hopeloosheid, verdriet, verlies, zinloosheid, weet ik veel, het nieuws en dingen. Dat je dan dat iemand dan toch denkt, nou, het maakt allemaal niks meer uit. Ik kan net zo goed weer.
Ja. Dat is een belangrijke die je zegt. Hè. Die herken ik ook wel, dat onverschilligheid is de laatste emotie die mensen voelen voordat ze gaan gebruiken. Dus er is een heel scala van emoties. Er zijn er honderden als we sommige experts daarin mogen geloven. Maar de laatste is niet.
Nee.
Wat heb ik ontzettend zin in dat mooie glas rode wijn. Of ik zie een pakje liggen en ik krijg een enorme trek van. Daar zit iets voor. En uiteindelijk gaat de knop in. De fuck it button.
Precies. Maakt toch allemaal niks
uit. Het maakt niet uit. De onverschilligheid is daar. En dat leidt dan gebruik in.
Ja.
Maar daarvoor kunnen we gelukkig een hoop doen.
Ja, het is helemaal helder.
Ja.
Hey, en als we eens kijken naar... ik zag laatst jouw uitgesproken mening over het legaliseren van... Laten we het daar toch eens over hebben.
Mooi.
Een onderwerp wat veel terugkomt. Ik maak me er ook heel vaak druk over omdat allerlei mensen roepen. Het legaliseren, er wordt geroepen, er is zoveel aanslagen, criminaliteit, gedoe, stress. Mm-hmm. Ik geloof dat de politie Rotterdam, de recherche, 80% of 75% van hen alleen maar bezig is met het oplossen van tussen aanhalingstekens vrij zinloze drugszaken. Nou, legaliseren, dan heeft de politie gewoon veel meer te doen en veel meer.
Mm-hmm.
En dan gaat het toch veel beter, Mario, als we dat gaan doen.
Hoe ga je iets legaliseren wat giftig is?
Ja, ik heb het niet bedacht. Het is ook niet mijn plan.
Dit is wel waar we het over hebben.
Ja. Je legaliseert iets wat eigenlijk gewoon zwaar toxisch is. Grote kans op verslaving.
Je hebt in een andere aflevering heb je Nicolette aan deze tafel gehad. Ja. De moeder van Danielle. Het is een verschrikkelijk voorbeeld wat haar is overkomen. Haar dochter is overleden door het innemen van ecstasy. En dit is iets wat in Nederland veel voorkomt, maar wat vaak de media niet haalt of niet mag halen. Maar daar weet ik niet het fijne van. Kijk, als alcohol vandaag zou worden uitgevonden, zou het niet in levensmiddelen verwerkt mogen worden.
Omdat het te toxisch is.
Het is te giftig.
Te giftig, te schadelijk. Ja.
Ja, wanneer we kijken naar de cijfers van Trimbos, Ladis, wat alcoholgerelateerde ziektes zijn, dat zijn er nogal wat.
Ja.
Alleen ze worden vaak, naar volging van het buitenland, niet als alcoholgerelateerd genoemd.
Ja, steeds meer wel. Ik zag laatst een spotje op televisie. Acht soorten kanker zijn gerelateerd aan regelmatig alcoholgebruik. En heb het niet over alcoholisten, maar mensen die gewoon 2 glaasjes per dag drinken.
Maar er is geen voordeel aan het drinken van alcohol. En die mythe mag een keer. We hebben het hier eerder met elkaar over gehad. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op eigen feiten. En de feiten liggen daar.
Ja.
Wanneer je kijkt naar andere soorten drugs als wiet, cocaïne, ecstasy, waar niet bij stilgestaan wordt, is dat het feit dat als je de verkrijgbaarheid vergroot, in iedere vorm van legalisatie houdt in dat je de verkrijgbaarheid gaat vergroten.
Absoluut.
Dat het gebruik toe zal nemen en dat het makkelijker wordt voor mensen die daar gevoelig voor zijn. Hè, gevoeligheid vanuit erfelijkheid, psychologische factoren of omgeving. Mensen zullen het sneller gaan uitproberen.
Ja, dus de verslaving zal toenemen?
De verslaving zal toenemen. De verwoestende gevolgen van de verslaving zullen veel duidelijker merkbaar zijn. Ja. En Wat het vreemde is, is dat op het moment dat ik dit uitspreek in de media... Mm-hmm. dat er mensen zijn die discussie aangaan. Die zeggen van, nou, het wil niet zeggen dat wanneer de verkrijgbaarheid groter is... dat gebruik gaat toenemen. Dan snap je de hele simpele grondslagen van de marketing niet. Stel je wel eens bij de supermarkt, bij de kopstelling... of dat mandje bij de kassa, waar dan nog de chocolaatjes en de paaseitjes in liggen. Dat is het.
Ja.
Zo simpel is het. De verkrijgbaarheid vergroten betekent een toename van gebruik.
Mm-hmm.
Dat niet alleen... Wanneer we kijken naar legalisatie, dan kun je afvragen of die criminaliteit teruggedrongen wordt.
Ja.
Een beetje drugsproducent en wat we dan horen van ja, maar er zijn geen kartels meer. Nou, dat is mooi. Volgens mij halen ze niet alleen bananen uit in de haven van Rotterdam. Dat komt toch ergens vandaan. Het is enorm georganiseerd.
Ja.
Waarbij het probleem ook gaat verplaatsen. Oké, dan wordt het niet Rotterdam, dan wordt het Antwerpen. Of
zeg dat de staat Nederland cocaïne gaat produceren. Ik zeg maar wat, die laat het ergens maken in de fabriek, want dat kan, denk ik.
Ja.
Ze maken heroïne ook ergens in de fabriek voor vrij verstrekking.
Maar gaan we het dan snuiven of gaan we roken?
Ja, één van de twee, toch?
Eén van de twee. Ja. Welke is gezond?
Geen van de twee.
Welke van de twee levert geen schade op aan de centrale zenuwstelsel?
Nou, geen van de twee.
Welke van de twee levert geen psychologische afhankelijkheid op die eigenlijk nog veel heftiger is dan lichamelijke afhankelijkheid?
Ja, ja.
Want die blijft langer.
Ja, ja, ja.
Welke van de twee levert geen controleverlies over het leven zelf op?
Ja.
En dan gaan we... misschien is het wel mogelijk, en ik ken ook mensen... maar ja, ik ga met veel mensen met een verslaving om in herstel... misschien is het wel mogelijk dat iemand dat heel af en toe zou gebruiken. Ja, absoluut.
Ja, geloof ik ook wel in. Net als met alcohol.
Net als met alcohol. Alleen de schaal waarop de problemen zijn, is niet voor te stellen. Wanneer we nu kijken en Ladis of Trimbos heeft onlangs weer cijfers gepubliceerd over het aantal mensen wat in behandeling is bij bepaalde verslavingen.
Ja.
Maar dat zijn de mensen die hulp zoeken. Dat zijn mensen die wegraken. Dat zijn mensen die Het gros van de probleemgebruikers zit niet in een kliniek of laat zich niet helpen. Maar ze is op dit moment dat ik met jou dit gesprek zit te voeren, zijn ze thuis achter de voordeur aan het gebruiken.
Tuurlijk, ja. Met alle ellende voor de hele familie van dien en voor zichzelf.
Dat zal eerst in kaart moeten worden gebracht.
Maar ja, dat is precies mijn punt ook. Ja, ja, ja.
En het ziektebeeld. Verslaving is een anti-evolutionair gedrag, omdat je bezig bent jezelf structureel te vernietigen.
Ja.
Wanneer we niet stilstaan bij de druk op de geestelijke gezondheidszorg... dan heb ik het alleen nog maar over de druk.
Mm.
Ik bedoel, we hebben te maken met een beroepsgroep... die de afgelopen jaren, zeker de afgelopen 10 jaar... vanaf 2014 invoering van de DBC's... die alleen maar minder geld heeft gekregen. Ik heb in instellingen gewerkt in het oosten van het land... dat we bedden af moesten stoten terwijl er een wachtlijst was van 10 maanden.
Ja.
En op het moment dat er dan iets misgaat op straat... waarbij een meisje wordt aangevallen... Er wordt gewezen naar de hulpverlening. Meneer was in beeld. Ja, die klopt. Die was bij ons in beeld, maar die had geen bed meer.
Ja, ja. Maar ja, die hele GGZ, als het alleen niet over verslaving gaat... maar die staat sowieso op code gids zwart. Dat is al een hele tijd zo. Maar het is toch gewoon complete... daar hoef je echt geen hoogleraar voor te zijn. Gewoon een menselijke logica. Dat als je het legaal gaat maken, dan zal er sowieso, denk ik, altijd... dan willen mensen ook toch weer even net de illegale variant. De net
Tuurlijk.
Even keihardere, heftiger. Ja. Zit net even wat meer...
Geen light.
Nee, geen light versie.
Nee.
Dat. Maar ook dan daarmee, als je dat gaat doen, dan kan je nog wel 50 klinieken er ook bij zetten. Want uit onderzoek is ook gebleken dat sinds gokken... Nou ja, legaal, of voor de overheid de kansspelwet is aangenomen. Dat is natuurlijk weer ook een beetje een wild guess, denk ik. Maar het schijnt dat er 50% meer gokverslaafden zijn bijgekomen sinds die reclames.
Ja.
Want dat, als je het gaat legaliseren, moeten we het ook wel gaan verkopen.
Ja.
Reclames, bushokjes. Ja. Ja, nou,
iedere tv-uitzending die je ziet, mede mogelijk gemaakt door allerlei... Ik heb daar ook een artikel over geschreven dat in 2009 in Ierland al verboden was. Omdat ze zeiden dat dit is de deksel van Pandora's box die we opentrekken als dit gebeurt. Ja. In Nederland hebben we gezegd, Nederland heeft een hele uitzonderlijke positie waarin het gaat om dingen aan te nemen.
Ja.
We hebben ergens nog geleerd dat als er gedragingen zijn die je aangeleerd hebt, dat je ze ook wel weer af kunt leren. Waar we onvoldoende bij stilstaan is het ziekteconcept van verslaving. Dat is geen gedraging. Het is een diagnose. Ja. Het is een diagnose waarbij iemand zich langzaam vernietigt. En op momenten dat ze denken dat ze zichzelf moeten herstellen, doen ze dat met de stof die ze vernietigt.
Ja.
Dat is geen gedragsstoornis. Het is ook geen gedraging. Het is een ziektebeeld.
Ja.
En dan klopt die hele dat hele model van het afleren van gedrag klopt niet meer.
Nee.
En we zijn helemaal niet bereid om dat te gaan accepteren. Dat zien we aan de wiet. In de periode dat ik wiet rookte, 20 jaar geleden... Zitten we op 7-9% THC. Dan is het jarenlang 11 tot 13 geweest, als we de cijfers mogen geloven. En de laatste 4 jaar 30.
Ja, ja, dat is ik irriteer me ook zo het woord softdrugs en al die dingen. Ja. Softdrugs bestaan al heel lang niet meer. Misschien in 1960 en 70, maar toen was het klaar.
Ja. Ik heb een studie in Ierland gevolgd. Dan hadden we het over softdrugs en mijn docent wist niet wat het was. Die vroeg aan mij, wat bedoel je daarmee?
Ja,
dat zegt iets.
Is Nederlandse uitvinding softdrugs. Ja, dat woord. Ja,
ja, maar we zijn hierin... We laten ons niet graag iets vertellen.
Nee, want we moeten vooral niet betutteld worden door... En iedereen moet het zelf weten. En goed, we zijn hier nog wel een paar podcasts over bezig, denk ik. Maar
dat kan.
Maar ik vind het fijn om jou ook echte expertise... Je bent iemand die echt is opgeleid in het buitenland en binnenland. En ik neem jou heel serieus. Ik heb je hoog zitten qua kennis en alles wat betreft, meen ik echt... En
dat is wederzijds.
Ja, nou, en ik heb dat eigenlijk niet, maar ik werk daar dagelijks in. Ik zie de gevolgen. Het wordt alleen maar gekker, jonger en extreem. Het is al normaal geworden. Dus, en ik geloof zelf de enige manier om dit grote groeiend probleem een halt toe te gaan roepen of langzaam te gaan veranderen, is dat er een heel ander bewustwording, bewustzijn moet komen over. Ik zag laatst een heel goed filmpje, dat is Loop Nu. Over zo'n meisje die verstuurt dan een naaktfoto van zichzelf aan een jongen. En dan zie je de effecten en al die dingen. En toen dacht ik, dat is veel meer waar ik... De mensen moeten wakker worden van wat het is en hoe niet normaal het is dat we allemaal onder invloed zijn 4 keer in de week als je 14 of 13 bent of 20 of 30.
Zeker.
En dan moet een hele andere, moet een revolutie komen, wat mij betreft.
En daarvoor moet de aandacht daar ook voor zijn en moet er ook naar meerdere professionals en experts worden geluisterd dan alleen de grote reguliere instellingen die niet op abstinentie gericht zijn. We hebben in Nederland, dat is uniek in de wereld, mondiaal zijn abstinentieprogramma's in bijna ieder land. Zelfs in de binnenlanden van Afrika, waar weinig zorg is, hebben we nog steeds Minnesota-klinieken. Maar op abstinentiegerichte zorg is in Nederland nog steeds van oudsher een privaat initiatief. Ja. Het zijn de mensen die het zelf hebben meegemaakt, die instellingen opzetten. Ja, sommigen gaan fantastisch, sommigen gaan ook helemaal verkeerd, omdat ze zelf het fenomeen herstel nog niet hebben begrepen. Maar dat is mens eigen. Daar zou landelijk veel meer aandacht voor moeten komen.
Ja.
En dat is er niet.
Ik ben het helemaal met je eens. En het is niet omdat we het zo graag met elkaar willen eens zijn, maar omdat, weet je, ervaring, als je heel lang iets meemaakt, als je erin zit en dagelijks je werk is, dan vind ik dat je erover mee mag praten. En we gaan het zien. Ik hoop dat... Het laatste wordt nog niet over gesproken.
Zeker niet.
Maar ik ben blij dat mensen zoals jij en wat je doet, ook met Elsten, wil ik toch wel even reclame voor maken. Elsten Trainings... Instituut, begonnen de podcast al mee. Je leidt echt professionals op. Verslavingsfamilieprogramma. En allerlei verschillende modules heb je eigenlijk. Daar ben je nu de grootste in Nederlands. Echt mooi dat je het hebt opgezet. Heel waardevol. Want hoe meer mensen weten waar we mee te maken hebben, hoe meer deze mensen weer andere mensen kunnen helpen. Ja. Dat is dus ook hoe dat bewustzijn omhoog gaat. En dat we erover gaan nadenken. En een realisatie echt komt dus. Ja.
Vanuit de verbinding, een professionele visie, maar... Het combineren van de grondhouding. Wie ben je als persoon? Want die neem je mee.
Ja.
Maar niet alleen. Daarbij zijn professionele technieken en kennis is essentieel. Daar kunnen we niet zonder.
Ja.
Maar als we die twee gaan combineren. Wie iemand is en wat iemand kan. Dan heb je hele solide, effectieve en verbindende hulpverleners.
Mooi.
Ja, dat is ons doel.
Ja, en dat is mooi. Ja. Nou, nog even. Je hebt zelf ook een podcast. Hoe heet die?
Elsten, de podcast, gericht op mensen die geïnteresseerd zijn in verslavingskunde.
Ja, dat is meer echt de professionele kant ook.
Ja, maar we leggen in een normale taal uit wat verslaving is, wat herstel is, wat weerstand bij behandeling is, weerstand bij hulpverlening, psychotrauma, naaste, terugval.
De hele mikmak.
De hele mikmak, daar gaan we. Dat doen wij.
Mooi. Meino, ik wil je bedanken voor dit mooie en inspirerende weer gesprek. En dank je wel daarvoor.
Heel graag gedaan. Fijn om je ook op deze manier weer te spreken.
Ja, ja. Nou, geheel wederzijds.
Dank je wel.
En lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken en ook het luisteren naar deze podcast. Deel het met andere mensen als je denkt, hey, dit is inspirerend, dit moet iemand horen die ik ken. Deel het met anderen. Abonneer je op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En ik hoop je te zien bij een volgende aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Dank je wel voor het kijken. Tot de volgende.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.